Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Amerikaanse politiek debatteert weer over mogelijke inperking van het wapenbezit. Aanleiding was de recente schietpartij op een basisschool in Texas. Correspondent Frank Kuijn legt uit hoe het vuurwapendebat onderdeel is geworden van de zwaar gepolariseerde discussie over de Amerikaanse identiteit. En dat maakt een echte oplossing voor vuurwapengeweld steeds onwaarschijnlijker.
Dit weekend hebben tienduizenden mensen in de Verenigde Staten gedemonstreerd tegen vuurwapengeweld in het land. In grote steden als Washington en New York en honderden andere plaatsen werden betogingen gehouden om strengere maatregelen te eisen om het bezit van vuurwapens in de VS aan banden te leggen. Everyday shootings are everyday problems. Are everyday problems. En mensen reageerden daarmee op een aantal recente schietpartijen in het land. We hebben natuurlijk allemaal de schietpartij eind mei meegekregen in het plaatsje Uvalde in Texas.
Goedemorgen. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij een schietpartij op een basisschool 21 mensen doodgeschoten. De slachtoffers waren 2 volwassenen en 19 kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud. Ook de schutter kwam om het leven.
En die betogingen volgen op een hele emotionele week in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar vorige week getuigenissen werden gehoord van slachtoffers van vuurwapengeweld. Onder meer van betrokkenen uit Uvalde. Zo hoorden we bijvoorbeeld van Kimberly Rubio, de moeder van de 10-jarige Lexi Rubio, die bij de schietpartij in Uvalde is omgekomen.
I told her we loved her and we would pick her up after school. I can still see her walking with us toward the exit. In the reel that keeps scrolling across my memories, she turns her head and smiles back at us to acknowledge my promise. And then we left. I left my daughter at that school. And that decision will haunt me for the rest of my life.
We hoorden ook van de 11-jarige Maya Cirillo, die op school zat in Uvalde en in het klaslokaal aanwezig was waar de schutter haar klasgenoten ombracht.
There's a door between our classrooms. And he went through there and shot my teacher and told my teacher goodnight and shot her in the head. And then he shot some of my classmates and the whiteboard.
Dus dat was een hele emotionele hoorzitting. Maar tegelijkertijd bleek ook hoe diep verdeeld de Verenigde Staten, ondanks dat alles, blijven over beheersing van vuurwapens en maatregelen voor gun control.
Frank, jij bent onze correspondent in Canada, maar jij bent vlak na die schietpartij in Uvalde ook afgereisd naar de VS, naar Texas, naar dat plaatsje toe om de nasleep daarvan in kaart te brengen. Hey, en het bizarre toeval wilde dat het een week volgens mij na die aanslagen in Uvalde, in dezelfde staat, in Texas, het jaarlijkse congres was van de Amerikaanse wapenlobby, de NRA. En daar ben je ook naartoe geweest voor de krant. Merkte je iets, zeg maar, van die recente aanslag bij dat congres?
Zeker. Dus de NRA, de National Rifle Association, hield nog maar 3 dagen na die schietpartij in Uvalde een 4 uur rijden verderop zijn jaarconventie. En daar merkte je echt de verdeeldheid over vuurwapens in de Verenigde Staten. Want dat bracht duizenden demonstranten op de been. Aan de congreszijde had je leden van de NRA. En aan de overkant van de straat, gescheiden door politie, stonden demonstranten. En ik stond daar tussen die twee zijden in. En ik heb daar gesproken met demonstranten tegen de NRA.
We've sat here and watched our governor pass laws that right now I could be carrying a gun on my hip. And an AR-15 wrapped across my back. And nobody say a word. That's ridiculous.
I'm here today to say we are the people. And we want this to end. Unfortunately, this only happens in the United States of America. And we have to ask ourselves why.
En ook met leden van de NRA die bij het congres waren.
There's other things that need to be looked into and evaluated. But taking our guns away is not the way. That's my freedom. That's what our country was founded on, is, you know, our constitutional rights. And I will fight for that till my death.
En daarbij merkte je dat hun perspectieven op vuurwapens in de VS stonden haaks op elkaar. En je merkte gewoon dat er eigenlijk geen basis was voor een redelijk gesprek in het midden.
En zelfs zo'n recente schietpartij op een paar honderd kilometer daar vandaan verandert daar dan niets aan, hè, daar voor de deur. Die school shootings, hè, je zei het zelf al, dat is niet de eerste keer natuurlijk dat dit gebeurt. Hoe groot is dit probleem in Amerika eigenlijk?
Ja, de schietpartij op een school waarbij 19 kinderen zijn omgebracht is natuurlijk een grote schok binnen de Verenigde Staten en daarbuiten. Maar zelfs dat was eigenlijk niet de eerste keer. Hè? Dus in 2012 werd een bloedbad aangericht op de Sandy Hook basisschool in Newtown, Connecticut, waarbij destijds 20 schoolkinderen en 6 volwassenen omkwamen. Dat was toen een enorme schok waarbij gedacht werd, misschien is nu het moment dat er overeenstemming kan worden bereikt over bepaalde maatregelen om het bezit van vuurwapens aan banden te leggen, maar ook toen gebeurde dat uiteindelijk niet of nauwelijks. En dus ja, sindsdien is het eigenlijk een telkens terugkerend ritueel, waarbij er weer een schietpartij plaatsvindt, het debat weer oplaait, en dan na verloop van tijd, dan ebt dat debat weer weg. Komen er andere dingen weer in de actualiteit. En zo gaat het eigenlijk jaar in jaar uit, tot de volgende grote schietpartij. En de Verenigde Staten zijn daar relatief uniek in. Dus sinds de schietpartij bij de Sandy Hook basisschool zijn er ongeveer 900 schietpartijen geweest op scholen in de Verenigde Staten. Dus doden door schietpartijen hoort bij het Amerikaanse bestaan. In het jaar 2020 zijn meer dan 45.000 Amerikanen omgekomen door vuurwapengeweld. Zowel bij moorden als zelfmoorden. En dat is een toename van 25% ten opzichte van 2015. En inmiddels is vuurwapengeweld de belangrijkste doodsoorzaak voor jongeren tot 24 jaar. Inmiddels komen bij vuurwapengeweld meer mensen in die leeftijdsgroep om dan bij bijvoorbeeld verkeersongevallen.
Jemig, dat zijn schokkende cijfers, zeker vanuit hier bezien. Zoveel vuurwapengeweld en schoolshootings. Dat recht om wapens te mogen dragen in Amerika, hè, dat is echt diep geworteld in de Amerikaanse samenleving, toch?
Ja, dat klopt. Het recht op vuurwapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet, in het Tweede Amendement. En ja, leden van de NRA en veel Amerikanen hechten daar bijzonder aan. Zij zien dat als een uniek Amerikaans recht om jezelf te kunnen verdedigen tegen wat voor gevaren dan ook. En ook tegen een autoritaire regering. Volgens voorstanders van dat Tweede Amendement is het recht op vuurwapenbezit onlosmakelijk verbonden met hun vrijheid als Amerikanen.
En weet jij waar dat vandaan komt? Wat de oorsprong is, zeg maar, van dat gevoel dat je je zo moet kunnen verdedigen, ook tegen je eigen overheid desnoods?
Dat voert terug naar de Amerikaanse revolutie, toen Amerikanen in opstand kwamen tegen de Britse kroon, die hen naar hun gevoel uitbuitte. En voor voorstanders van vuurwapenbezit is dat nog steeds een heel actueel gegeven. Zij zeggen ook de huidige regering heeft wat hun betreft autoritaire trekken en zij moeten het recht hebben om zich daar als burgers tegen te verweren.
Ja, dus het zit echt al honderden jaren in de Amerikaanse volksaard, zou je kunnen zeggen. En we hebben het al veel over ze gehad. De NRA is volgens mij een van de organisaties die echt een sleutelrol speelt en in ieder geval heeft gespeeld bij het verdedigen van dat Second Amendment, hè? Kan jij eens uitleggen, wat is die NRA, die National Rifle Association, wat is dat voor club?
De NRA bestaat ruim 150 jaar, is begonnen als een club van schiethobbyisten en was voor de eerste 100 jaar van zijn bestaan eigenlijk niet echt politiek actief. Tot die tijd waren ze een relatief constructieve gesprekspartner voor de federale overheid. Steunden ze soms zelfs bepaalde beperkingen op vuurwapenbezit. Maar vanaf de jaren 70 zijn ze zich steeds feller gaan opstellen met een hele maximalistische opvatting van dat Tweede Amendement, waarop in hun ogen eigenlijk helemaal geen enkele beperking meer denkbaar is. Een duidelijk omslagpunt daarbij was eigenlijk de grootste nederlaag die ze als organisatie hebben geleid. En dat was in 1994, toen onder toenmalig president Bill Clinton de Federal Assault Weapons Ban werd afgekondigd. Dat was dus een verbod op de verkoop van semi-automatische oorlogswapens. Daar was de NRA tegen, maar dat verbod is toen wel aangenomen door het congres. Was 10 jaar geldig en is in 2004 niet opnieuw ingesteld. En daardoor is de verkoop van semi-automatische wapens weer legaal in de Verenigde Staten. En sindsdien hebben ze eigenlijk zo'n grote nederlaag nooit meer geleden. Ze hebben met succes eigenlijk, ja, zeker op federaal niveau, zoveel mogelijk beperkingen op vuurwapenbezit weten te blokkeren. En ook op het niveau van de staten en lokale overheden zijn ze erg actief om maatregelen te stoppen.
Hey, en Frank, is mijn indruk juist dat juist die nederlaag tegen Clinton in 94, waar je over vertelde, de NRA eigenlijk helemaal richting de Republikeinse partij heeft gedreven?
Ja, dat klopt. En nu zijn ze in de afgelopen jaren verzwakt door interne strubbelingen. Er zijn wat financiële problemen, juridische ruzies met hun publiciteitsbureau. Die hebben miljoenen dollars aan juridische kosten opgeleverd. En daardoor is de NRA op dit moment niet de speler die het, zeg maar, de afgelopen paar decennia is geweest. Maar wat je naar aanleiding van die recente schietpartijen in onder meer Uvalde merkt, is dat dat bijna niet meer uitmaakt. Want de standpunten van de NRA zijn eigenlijk geheel overgenomen door de hedendaagse Republikeinse Partij. En dat is eigenlijk de lijn die oud-president Trump ook verwoordde op het congres van de NRA.
As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Have you ever heard that? No, you've never heard that.
Ja, dat is wapens met nog meer wapens bestrijden, als ik dat even kort mag samenvatten. Wat voor oplossingen hebben de Republikeinen eigenlijk nog meer om dit soort vuurwapengeweld dan te voorkomen, als het niet minder wapens is?
Ja, de Republikeinen pleiten over het algemeen juist voor meer wapens om het probleem aan te pakken. Zij zeggen, met beperkingen op vuurwapenbezit los je het niet op. Het enige dat je daarmee bereikt is dat je goede burgers hun wapens afneemt en hen daarmee benadeeld ten opzichte van criminelen die zich toch niet aan wapenwetten houden. Zij zoeken de oplossingen daarom veel meer op het vlak van verdediging. Dus zij zeggen, je moet scholen verharden, zoals ze dat zeggen, hardening of schools. Je moet scholen beter beveiligen, zorgen dat er maar één toegangsdeur is. Hè, want de schutter in Uvalde kwam door een achterdeur naar binnen. Dat zou niet moeten kunnen, zeggen zij.
What we need now is a top-to-bottom security overhaul at schools all across our country. Every building should have a single point of entry. There should be strong exterior fencing, metal detectors, and the use of new technology to make sure that no unauthorized individual can ever enter the school with a weapon.
En zij zeggen, het ligt niet aan de vuurwapens, maar het ligt aan de mentale gesteldheid van de schutters. Dus je moet niet focussen op de beschikbaarheid van guns, maar meer aan die mentale gezondheid. En sommige Republikeinen stellen zelfs voor om leraren of onderwijzers op scholen te bewapenen.
It's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Let them concealed carry.
Ja, dit is de Republikeinse kant van het vuurwapendebat. Wat zetten de Democraten daar tegenover? Wat zijn hun oplossingen?
De Democraten zoeken de oplossing voor het vuurwapengeweld in beperking op het bezit van vuurwapens in de Verenigde Staten. President Biden gaf vlak na de schietpartij in Uvalde een televisietoespraak waarin hij emotioneel opriep om nu eindelijk eens een keer actie te ondernemen.
It's time to turn this pain into action. For every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act.
En wat stellen de Democraten concreet voor?
Ten eerste willen ze het liefst het verbod op de verkoop van semi-automatische oorlogswapens opnieuw verbieden. Ze zeggen, waarom hebben mensen in de straten van Amerika semi-automatische wapens nodig waarmee je in secondentijd tientallen mensen kunt neerschieten? Daar is geen goede reden voor volgens hen. Ook willen ze een verbod op magazijnen met grote hoeveelheden kogels, waarmee je dus zoveel mogelijk mensen kunt ombrengen. Ook pleiten ze voor sterkere background checks, dus voorwaarden voor wie een wapen mag kopen, en betere registratie van wie een wapen koopt.
Ja, ik hoor daar niet bij het totaal verbod op het bezit van vuurwapens door burgers. Is dat ook voor de Democraten onbespreekbaar?
Ja, dat is niet aan de orde in de Verenigde Staten. Het recht op vuurwapenbezit is verankerd in de Amerikaanse grondwet. En er is niemand die het in zijn hoofd haalt om daaraan te tornen. Dat is een non-starter.
Ja, Frank, we begonnen deze aflevering met de emotionele verklaringen in het Huis van Afgevaardigden vorige week. Het debat heeft dus ook weer de politieke arena bereikt. Hoe staat het ervoor daar in die hearings? Wat gaat daar nou precies gebeuren, denk jij?
Nou, na die emotionele hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden heeft het huis een nieuwe wapenwetgeving aangenomen eind vorige week. In het huis hebben de Democraten een meerderheid. En zij hebben nieuwe regels aangenomen met betrekking tot de verkoop van semi-automatische oorlogswapens. De leeftijd om die te kunnen aanschaffen moet volgens die nieuwe wet omhoog van 18 naar 21. Ook moet er een verbod komen op de verkoop van kogelmagazijnen met hoge capaciteit. En zo nog een aantal maatregelen, onder meer op het gebied van veilig opbergen van vuurwapens. De kanttekening daarbij is dat die nieuwe wet geen schijn van kans maakt om ook te worden aangenomen door de Senaat. Want in de Senaat zijn de Democraten niet in de meerderheid. En onder Republikeinen bestaat er geen animo voor deze wet. En je moet je daarbij realiseren dat voor de Republikeinen is hun positie op het gebied van vuurwapens is een soort lakmoesproef voor hun conservatieve credentials. Het is de discussie over vuurwapens is een soort redelijk stadium voorbij en is helemaal verzand in een identiteitsstrijd die sterk is verweven met de Amerikaanse identiteit. Voor Republikeinen en leden van de NRA is vuurwapenbezit een fundamenteel Amerikaans recht waar gewoon niet aan te tornen valt.
Ja, dus ook dit is weer een voorbeeld van de steeds diepere kloof, zou je kunnen zeggen, tussen de Democraten en de Republikeinen. Het ene en het andere Amerika, wat jij zegt.
Zeker. Het is een zeer gepolariseerde discussie, waarbij het bijna onmogelijk is eigenlijk om ruimte te vinden voor een compromis. Maar door het gruwelijke karakter van het bloedbad op de basisschool in Uvalde En de demonstraties die daarna zijn gehouden, zijn Republikeinse senatoren toch onder immense druk komen te staan om op zijn minst iets te doen. En besprekingen tussen Democraten en Republikeinen in de Senaat hebben gisteren tot een akkoord geleid over enkele bescheiden stappen. Zo moet er meer geld komen voor de behandeling van geestesziekten en de beveiliging van scholen. En moet de staat worden aangemoedigd om red flag wetten aan te nemen, waarbij vuurwapens kunnen worden afgenomen van mensen die als gevaarlijk worden beschouwd. En ook moeten er strengere background checks komen voor jongeren van 18 tot 21... die een vuurwapen willen aanschaffen. Die voorstellen gaan veel minder ver dan de wet die het Huis van Afgevaardigden vorige week aannam. Maar als ze inderdaad door de Senaat komen, vormen deze kleine stappen toch de eerste beperking op vuurwapenbezit in een paar decennia in de VS. En er was dus een bloedbad op een basisschool voor nodig om tot hele bescheiden vooruitgang te komen.
Dankjewel voor je verhaal, Frank.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.